Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.
Radio Signaal, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van
Cliëntenbelang Amsterdam.
Goedemiddag luisteraars bij Radio Signaal van donderdag 22 januari. Mijn naam is Renk van Ooyen. Componist Lucas Wiegerink is nauw betrokken bij een theaterconcert op zaterdag 7 februari getiteld De Rode Bloem, naar het verhaal van schrijver Vsevolod Garchin. Een van de verhalen in de wereldliteratuur die op een duidelijke en meevoelende manier gaan over de psychische problemen. Dat sluit naadloos aan bij het programma van Cliëntenbelang Amsterdam in de persoon van Cynthia Cornejules, een van de organisators achter deze productie. Ik praat met beide over stigma en onbegrepen gedrag. In Amsterdam-Noord heeft een brede coalitie aan belanghebbenden en maatschappelijke organisaties een brandbrief aan de gemeente geschreven. Men wil meer zeggenschap over wat er op alle deelgebieden in Noord speelt. De openbare ruimte, indeling van het groen op het gebied van cultuur en van wonen. 17 januari vond er een actiebijeenkomst plaats in de aanloop naar de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Met Esmee Barel, lid van het kernteam van Red Amsterdam Noord, praat ik over de identiteit en toekomst van Noord, zoals vormgegeven door de Noorderlingen zelf. Verder een gedicht van Peter Peters getiteld Vertraging en de agenda en mededelingen gelezen door Loeke Spicht.
Agenda en mededeling 22 januari. Agenda. Hoe zorgen we voor meer begrip en respect voor elkaars tradities? Morgen, 23 januari, om 6:30, bespreken we wat we op 3 mei gaan doen. Dat is de dag van empathie en Pakhuis de Zwijger wil zorgen voor meer respect en begrip naar elkaars tradities in de stad. Zo vieren Amsterdammers Chinees Nieuwjaar, Eid al-Fitr, Eid al-Adha, Dia de Muertos, Kitty Kotti, Kerstmis, Diwali en Fagwa, Chanukka en meer. Jaarlijks maken we gebruik van tradities die ons houvast bieden en dichter bij elkaar brengen. Elkaars tradities niet kennen op afstand aanschouwen kan leiden tot intolerantie en zelfs tot vooroordelen over de ander en elkaar. Reserveer via de website en kom naar de Piet Heinkade 179. Alzheimer Café West, Dementie en Psychologie. Op woensdag 28 januari om 7:30, inloop vanaf 7:00, ben je welkom bij het maandelijks Alzheimer Café West. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen met dementie, mantelzorgers, naasten en andere belangstellenden. De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig. Het thema is nog niet bekend, maar er is voldoende tijd voor vragen en ontmoeting. Bij vragen kunt u contact opnemen met Judith Pot, 06-29-64-9684. Kom naar Café Belcampo in de Halle, ingang Oba, in de Hanni Dankbaar Passage 10, Amsterdam-West. Tabé Café. Het is geen informatiesessie of rouwtherapie. Het is een plek waar we de gelegenheid bieden met anderen in gesprek te gaan over de dood. Want praten over de dood heeft zin en geeft zin. Dit gaan we doen in Tabé Café, begeleid door Saskia Marks en Kim Oostveen. Zij zijn ervaren gespreksbegeleiders en zeer goed ingevoerd in onderwerpen rondom het levenseinde. Kom op donderdag 29 januari om 7:30, zaal open om 7:00. Toegang is gratis, wel vooraf aanmelden via de website van Huis de Pinto. Het adres: Sint-Antonius Breestraat 69, Stadsdeel Centrum. Psychiatriecafé Eiburg. Op vrijdag 6 februari is er een psychiatriecafé met een verrassing in buurtkamer Eiburg. Het Pelserpark 8. Schuif om 6:00 aan voor een maaltijd van €4. Van 7 tot 9 is het café in de buurtkamer Eiburg. Het Pelserpark 8. Aanmelden voor het eten via ikdoemee@deregenboog.org. Graag contant en gepast betalen. Mededeling. Life Coach. Life Coach biedt individuele ondersteuning aan mensen met een chronische ziekte of functiebeperking bij het omgaan met persoonlijke, praktische en sociale belemmeringen. De ondersteuning vindt plaats in de vorm van coaching door ervaringsdeskundigen. Download de folder van Life Coach of lees het interview met coördinator Annemiek Scheide, beide op de website van Cliëntenbelang Amsterdam. Dit was Agenda en Mededeling. Terug naar Renk.
Het beroemdste verhaal van Garcin, de Rode Bloem, gaat over het troebele verschil tussen waan en werkelijkheid. En hij gelooft, het is de geschiedenis van een krankzinnige die gelooft dat met het verdwijnen van 3 rode bloemen die bloeien in de tuin van een kliniek waar hij is opgenomen, alle kwaad uit de wereld zal zijn. Componist Lucas Wiegerink, welkom. Jij staat zijn microfoon aan, want ik hoor hem niet. Oké. Het is een theaterconcert. Is dat de goede vorm om het onderwerp van stigma te bespreken?
Ik denk het wel. Theaterconcert, het zegt natuurlijk muziek en theater. Muziek kan gevoelens overbrengen, emoties die je echt niet in woorden kunt vatten. Dus een combinatie van woorden en muziek, dat levert vaak magie op.
Het gaat over de psyche, over de grens tussen waar normaal zijn, zullen we maar zeggen, en waanzin. Je kunt dat ook in woorden vatten. Laat ik het anders zeggen, dan kun je het makkelijker in woorden vatten dan in abstracte muziek?
Ik denk dat je het alle twee nodig hebt. Mm-hmm. We hebben natuurlijk ook gemerkt, we hadden het er net nog even over voordat de uitzending begon, over de juiste termen. Het is ook, die veranderen natuurlijk met de tijd. Alleen die muziek die blijft gelijk.
Ja.
Want
termen, je kunt zeggen, je hebt het over waanzinnigheid of krankzinnigheid of geestesziekte. Maakt het nog uit hoe je dat benoemt in een theaterstuk?
Nou, nu, kijk, het is een boek uit de 19e eeuw. Garcin leefde van 1855 tot 1888. Dus hadden ze hele andere terminologie. En dat gaan wij niet aanpassen naar deze tijd. Maar het is heel goed dat het inmiddels. Het is heel goed dat het inmiddels anders is. Maar hier in het boek wordt het psychiatrisch ziekenhuis wordt het gesticht genoemd. Ja. En de meneer met het verward gedrag, zoals we nu zouden zeggen, die wordt de krankzinnige genoemd.
Ja.
Maar toch is het een heel goed boek. Het is een boek wat in die tijd het onderwerp bespreekbaar maakte. Het waren niet heel veel boeken. En de schrijver is ook ervaringsdeskundige. Die werd regelmatig opgenomen in ziekenhuizen, in klinieken. Was manisch depressief.
Kennen ze dat in die tijd ook al? Want het is begint een beetje in de bloeitijd van Freud eigenlijk op te komen, hè, dit verhaal.
Eigenlijk wisten ze het niet. Ze weten het met terugwerkende kracht.
Ja,
gewoon aan de hand van wat er nog over hem geschreven is, wat hij zelf heeft geschreven. Dat het ze denken manisch depressief, maar het zou ook schizofreen kunnen zijn. Dat zijn verschillende dingen. We zullen er denk ik nooit achter komen.
Ja, maar de schrijver heeft nogal wat meegemaakt zelf ook, hè, voordat hij dit schreef.
Hij heeft heel veel meegemaakt. En ik denk daarom is het ook een belangrijk boek. Omdat hij net. Natuurlijk heb je die termen waar we het net over hadden, die zou je nu niet meer bezigen. Maar wat je wel ziet, is dat hij het heel eerlijk en oprecht beschrijft. En die soort de krankzinnige, zoals hij het noemt, die komt ook helemaal niet over als een krankzinnige. Eigenlijk is het ook een soort van held. Want hij heeft natuurlijk die taak op zich. Hij heeft zichzelf de taak gegeven om 3 bloemen te plukken in de binnentuin van het. Ik zeg het nu zoals in het boek staat: het gesticht. Daarmee verdwijnt volgens hem al het kwaad in de wereld. Nou, denk ik dat het kwaad ook heel erg symbool staat voor wat er in zijn hoofd gebeurt. Maar je kan het ook echt zien als het kwaad in de wereld. En hij is ook echt ervan overtuigd dat hij daar de mensheid en de hele wereld mee zal redden.
En zijn wereldbeeld is niet een heel erg nauw wereldbeeld. Hè? Hij heeft als soldaat deelgenomen aan de Russisch-Turkse oorlog, als ik me goed herinner.
Ja, dat klopt.
Kun je dat zien in zijn werk, hoe hij de wereld beschouwt?
Dat vind ik een lastige vraag. Nee, ik kan het niet denk ik uit het ene boek herleiden. Ik denk wel dat je kan zien dat hij heel getraumatiseerd is. En je ziet ook heel erg in het boek hoe anderen op hem reageren. En letterlijk dat ze hem niet begrijpen. Wat ik wel mooi vind is dat ze heel erg, ook al in die tijd, want we hebben natuurlijk, hij is geboren in wat nu Oekraïens grondgebied is, maar toen onderdeel was van het Russische Rijk. Je ziet wel dat ook de doktoren daar echt wel hun best doen om hem te begrijpen. Dus dat vond ik ook wel weer fijn om te lezen. Dus niet dat hij daar. Tuurlijk, het was niet een heel fijne kliniek of inrichting. Dat wordt ook wel omschreven. Het is heel naargeestig. Je wordt er niet vrolijk van. Maar ook al in die tijd deden doktoren echt wel hun best om te helpen.
Ik denk dat je in theater, in dit specifieke werk, je ook wel heel grote woorden nodig hebt om sympathie te krijgen voor het personage.
Ja, en ik denk ook dat hij daarom ook de vorm heeft gegeven, de schrijver van die drie rode bloemen. Omdat hij daarmee het personage toch ook echt, wat ik al zei, echt wel een held maakt. Maar het is denk ik ook wel heel bijzonder in die tijd, wat ik al wel zei, dat het überhaupt op papier staat.
En werd uitgegeven.
Ja.
Zijn werken zijn geloof ik in één literair blad doorgegeven, hè?
En het zijn ook allemaal korte verhalen. Het zijn kleine oeuvre en hij is ook al overleden toen hij 33 was. Dus het is ook...
Ja, hij heeft zichzelf in een trapgat gegooid, hè?
Ja.
Dus hij is niet heel fijn aan zijn einde gekomen.
Ja.
Cynthia, als we het hebben over grote woorden als krankzinnigheid en gesticht, die hebben we denk ik wel nodig als we het moeten gaan hebben over stigma, want dat speelt hier op de achtergrond ook mee.
Ja, ik denk dat inderdaad, dat zijn nu de woorden die we niet meer gebruiken. We hebben het nu dan inderdaad over onbegrepen gedrag. Hè? Vroeger zeiden we ze zijn gek. Dat was stigmatiserend. Toen was het verward en dat vonden we ook nog te stigmatiserend. Toen zijn we naar onbegrepen gegaan. Wat ik denk heel mooi is, want als cliëntenbelang staan we echt voor en om het stigma zoveel mogelijk uit de wereld te helpen. Voor alle kwetsbare Amsterdammers, voor iedereen, maar in dit geval cliëntenbelang Amsterdam.
Mm-hmm. Bent beleidsmedewerker, GGZ.
Ja, en het lastige is denk ik, omdat onbegrepen gedrag zo groot containerbegrip is geworden, dat er ook heel veel mensen onder vallen. Dus die groep wordt ook steeds groter. Mensen met dementie, die vallen daar ook onder. De groep ouderen wordt groter. Dus die groep neemt ook toe.
Maar nodigt onbegrepen gedrag wel uit om goed te kijken en te luisteren naar doelgroepen, vraag je me in één keer af. Want je kunt ook zeggen, iemand die schizofreen is of manisch depressief, die kun je onder de paraplu onbegrepen gedrag gooien, als het ware. Maar nodigt dat uit om die specifieke doelgroep goed te begrijpen?
Kijk, op het moment dat we het niet gaan hebben van de persoon is de ziekte, waar we het al eerder over hadden, maar dat we het echt hebben van het is de persoon, de ziekte staat ernaast. Je bent niet de ziekte.
Nee.
Je praat samen met mensen, dus met ervaringsdeskundigen over onder andere bijvoorbeeld onbegrepen gedrag. En daarom is dit stuk denk ik ook zo mooi, want de schrijver is ook uiteindelijk de ervaringsdeskundige. Dus dat is de mooie link denk ik tussen dit stuk en cliëntenbelang. En op het moment dat we met elkaar in gesprek blijven en ervaringsdeskundigheid erbij bij betrekken, dan kan je het hebben over wat doet zo'n stigma nou uiteindelijk voor een persoon. En ook juist zelf stigma. Dus heel veel mensen die hebben gewoon nog veel groter stigma richting zichzelf dan de externe buitenstaander nog richting hun heeft. Dus dat gesprek moet je blijven houden. Want mensen zijn toch wel redelijk, niet alle mensen natuurlijk, ze ook weer stigmatiseerd, maar best wel zwart-wit. Dus het is belangrijk om continu bewust te zijn van hoe noemen we elkaar, wat zien we in elkaar, hoe gaan we ermee om en hoe houden we het bespreekbaar en hoe gebruiken we de ervaringsdeskundigen en hun kennis en hun know-how en hun ervaringen om juist heel veel van dit soort onderwerpen te bespreken en taboes te doorbreken.
En Lucas, is dat in de tekst extra aangezet? Moet ik zeggen, de tegenstellingen, de bewoordingen die je gebruikt om zijn gemoedstoestand te weer te geven?
Je ziet wel heel veel miscommunicatie natuurlijk met die artsen die hem niet snappen, die wel hun best doen. En ik weet niet of dit antwoord is op de vraag, maar je ziet wel dat er wordt eigenlijk wat hij zegt, het wordt nooit gezegd van dat is gek of krankzinnig. Dus je gaat eigenlijk.
Er worden natuurlijk wel heel grote woorden gebruikt als de hel bijvoorbeeld in het stuk.
Precies. Dus eigenlijk ga je gewoon helemaal met hem mee. Dus hij schreeuwt van alles en hij, je zou kunnen zeggen, het klopt niet wat hij zegt. Maar het wordt heel, empathisch
en
menselijk opgeschreven, inderdaad.
Ja, ik denk dat menselijke dus de mooie link is. Want vanuit Lucas is dus de rode bloem bij ons terechtgekomen bij het cliëntenbelang. Wij zijn echt de belangenbehartiger voor alle kwetsbare Amsterdammers. Dus van de GGZ tot ouderen, jeugd, het maakt eigenlijk allemaal niet uit. Maar dit belang voor GGZ. En we hebben ook gekeken naar leden binnen ons netwerk die hier ook heel erg sterk mee bezig zijn. Dus Al Sadaka is een van de leden die we hebben benaderd. En die hebben toen meteen ja gezegd. Want Asadaka is ook het Arabisch woord voor vriendschap.
Ah, okay.
En het is niks met een religieuze organisatie te maken. Zij
de community echt, hè?
Echt een community. Ahmed heeft deze stichting opgezet. En eigenlijk alle Amsterdammers daar in Oost, kwetsbare Amsterdammers, die ondersteunt hij op heel veel verschillende manieren. Maar de rode draad daar is ook vriendschap. En ik denk de rode draad bij cliëntenbelang is menselijkheid en het ondersteunen van het helpen, dat iedereen zoveel mogelijk kan participeren. En ervaringsdeskundigheid is bij ons mega belangrijk. En dat linkt heel mooi met de rode bloem. Omdat die ervaringsdeskundigheid en die menselijkheid en de hoop ook daarin. En er zit ook nog een hoop in.
Ja, ja.
Dat eigenlijk heel mooi bij elkaar samenkomt.
Ja, en dat zul je straks ook zien. Die hoop zit ook heel erg in die muziek. Dus ik en ook heel veel mooie parallellen. Je hebt die Russische, het Russisch is een prachtige taal.
Ja.
Maar als wij het over de verlosser hebben in de muziek, dan de muziek is geschreven voor God, Russisch-orthodoxe muziek.
Ja.
Alleen, mensen verstaan natuurlijk geen Russisch, dus in die zin gaat het niet om die woorden. Maar je weet wel, voor ons, als wij het zingen als koor en we hebben het over de redder, de verlosser, dan zingen we natuurlijk ook over deze hoofdpersoon.
En dan zit je als publiek ook in een sacrale ruimte eigenlijk.
Ja. Maar die muziek die maakt het wat minder kaal. We hebben het ook een hele speelse vorm gegeven. Die muziek zit vaak onder de tekst, wat er tekst gesproken wordt. Het is niet liedje, tekst. Nee, het wordt echt wel. Ja. Dus het wordt echt als een soort puzzel in elkaar gezet. Of soms delen we de muziek op in 7 hele korte stukjes met elke keer een zin ertussen. Soms houden we gewoon een toon aan, heel zachtjes, waar er overheen gesproken wordt.
Klinkt als een Grieks spreekwoord.
Ja, is het ook. Het is ook becommentarieerd, absoluut.
Je hebt ook tekst meegenomen, een stukje van de tekst. We hebben straks even over gehad wat je zou kunnen voordragen eventueel.
Ja, ik heb twee mogelijkheden. Het stukje dat hij eigenlijk net de kliniek binnengebracht wordt en gewassen wordt, zou ik maar zeggen, tegen zijn wil, dat wel.
Ja.
En het stukje over dat hij de rode bloem wil, waarom hij de rode bloem wil plukken. Maar ik begin wel even met het begin.
Oké.
Ze brachten de nieuw aangekomene naar de badruimte die op een gezond mens al een angstaanjagende indruk moest maken. Laat staan op een overgevoelig brein. Hoge, donkerrood geverfde muren en gewelven. 1 enkel raam ergens in een hoek en een stenen vloer, zwart en plakkerig van het vuil. Met daarin 2 ovale met water gevulde stenen kruiken die als badkuip fungeerden. Toen de zieke hier binnen werd gebracht om in bad gestopt te worden, sloegen dan ook alle stoppen bij hem door. Waandenkbeelden, het ene nog gruwelijker dan het andere, spookte door zijn hoofd. Wat is dit? De Inquisitie? Een geheime martelkamer? Is dit de hel? Ze gaan maar folteren. De bewakers tilden de zieke bij zijn armen en benen en lieten hem in het warme water zakken. Naar zijn idee was het kokend heet en door zijn verwarde hoofd flitste de ongerijmde gedachte dat zijn beulen gloeiend ijzer hanteerden. Hij kreeg water binnen, verslikte zich, spartelde met zijn armen en benen, terwijl hij half stikte en zo'n waartaal uitkraamde dat iemand die zoiets nooit heeft gehoord zich er geen voorstelling van kan maken. Deels waren het smeekbeden, deels vervloekingen. Hij gilde en schreeuwde tot zijn krachten het begaven en hij stilletjes, met bittere tranen in zijn stem, iets zei wat geen enkel verband met het voorgaande had. Heilige Joris, heilige martelaar, mijn lichaam geef ik in uw handen, maar niet mijn geest, nee, mijn geest niet.
Dat klinkt ook uit, tenminste als ik het goed begrijp, dat hij fysiek wordt vastgepakt of misschien vastgebonden ook.
Ja, dat gebeurt dus ook regelmatig in het verhaal. Dus de tijden zijn hopelijk verbeterd. Al gebeurt het natuurlijk nog steeds wel, maar hij krijgt af en toe ook een dwangbuis aan en wordt door 4 bewakers.
We hebben hier nog steeds de spoor en de crisisopvang. Daar zijn dus de verhalen en de mensen die daar komen, die hebben echt nog.
Dat werd ook letterlijk de hel genoemd, hè? Ja. Weet ik nog uit.
Zeker, ja. Ja, dus dat is natuurlijk nog steeds. En waar ook de psychiaters die verantwoordelijk zijn voor die inrichting zijn, van het liefst zouden helemaal van die behandelruimtes, die spoorruimtes afstappen. Alleen door gebrek aan personeel, gebrek aan dit, gebrek aan dat, gebrek aan zus.
Even wat spoor ook weer is.
Ja, het is die spoedeisen observatieruimte. Oh, ja. Waar je eigenlijk op het moment dat jij een crisis verkeert en jij wordt aangehouden, meegenomen door politie, ga je ook horizontaal gestrept in de ambulance.
Dat is wat we net hebben gehoord eigenlijk.
Ja, is wat je hebt gehoord. Dus dat blijft echt voor heel veel mensen extreem ingrijpend. Omdat ja, je bent op dat moment in crisis, in een psychose of iets anders aan de hand. Dus de stappen die daar genomen worden, maar vooral de ruimte waar ze dan eigenlijk in ontvangen worden, die is echt traumatisch. En eigenlijk zou je die ruimte alleen willen hebben voor echt de uitzondering die gevaarlijk is voor een ander of voor zichzelf. En nu is het dus eigenlijk op het moment dat je in zo'n crisis verkeert, kom je in die ruimte, niet altijd natuurlijk, hè, maar in zo'n extreme crisis, in die ruimte terecht.
Ja. En wat hij hier denk ik ook wel mooi laat zien in dit fragment, is dat jij als persoon een compleet andere voorstelling hebt van wat jou overkomt.
Ja. Ja, ja.
En dat is natuurlijk voor iedereen heel goed om rekening mee te houden, dat als je een verward persoon ziet of ermee praat, dat het allemaal heel anders overkomt. Dus als hij zegt de inquisitie, een martelkamer, de hel. Dat meent hij ook echt.
Ja.
Dus dat is, ja.
Ja, dat hoor je vaker terug ook van een ervaringsdeskundige. Hè? Dat ze pas na de hand doorkregen hoe ver heen ze eigenlijk waren. Ja,
of het helemaal niet meer weten. Er zijn heel veel mensen die in de psychose gewoon eigenlijk geen herinneringen meer hebben van wat er allemaal is gebeurd. Dus die moet dat dan echt terug horen. Dat kan ook heel traumatisch zijn om dan te horen van, oh, dit heb ik allemaal gedaan en dit is er allemaal gebeurd. Want die kunnen het zich gewoon niet meer herinneren.
Want we hebben het dan over mensen die zich bevinden in de acute crisisketen.
Ja.
Klopt, hè?
Ja.
Dus zullen we het daar dadelijk nog even over hebben? We gaan eerst even luisteren naar een muziekje. Heel toepasselijk, Nina Simone, Don't Let Me Be Misunderstood.
Baby, you understand me now. If sometimes you see that I'm mad, don't you know no one alive can always be an angel? When everything goes wrong, you see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Sometimes, baby, I'm so carefree, with a joy that's hard to hide. And then sometimes again it seems that all I have is worry. And then you're bound to see my other side. But I'm just a soul. More than my share, but that's one thing I never mean to do, 'cause I love you. Oh, baby, I'm just human. Don't you know I have faults like anyone? Sometimes I find myself alone regretting some little foolish thing, some simple thing that I so hard, so please don't let me be misunderstood.
We hebben zoveel fijne medewerkers bij Radio Signaal. Lucas Picht, die hoorde u straks in de agenda en mededeling. En we gaan nu luisteren naar Peter Petersen, zijn gedicht Vertraging.
Het bericht komt later. Dat hart, adem is gestokt. Nooit meer lang samen praten. Een wandeling door de nacht. Ik zal niet meer voor je koken. Je geen whisky meer inschenken. Of je jas om je doen. Je bent in slaap verdwenen. Even lag je daar nog. Maar nu brult het vuur. En rest alleen een potje dat ik uitstrooi boven het meer.
Oh, dankjewel. Ik had helemaal niet in de gaten dat het was afgelopen. Ik heb hem ook niet gehoord, maar ik ga hem wel naar luisteren. Peter Petersen, dankjewel. Even kijken, Lucas Wiegerink en Cynthia Koenen-Jules. Jullie zijn nog mijn gast. We hadden het, sorry, tijdens het interview, tijdens het gedicht hadden wij het even, Lucas en ik, over de vorm die is gekozen en het koor. Wat kun je daarvan vertellen?
Ja, het is een koor waar mijn moeder vroeger in zong. Dus ik ken het al heel lang, al vanaf echt mijn nulde. Dus ik ging al mee naar de repetities in de wieg. Ik was schijn een stille baby geweest te zijn. Dus ik heb dat altijd meegemaakt, uitvoeringen gezien. En,
Centraal Kamerkoor,
hè? Centraal Kamerkoor, ja. Klopt. En 10 jaar geleden stopte het koor, maar ging het nog wel in projectbasis door. Elk jaar een project met de oorspronkelijke dirigent, Leonard van Goudoeven. En toen zou het vorig jaar helemaal stoppen. En toen dacht ik, hé, dat is zonde. Ik kan dirigeren. En ook de dochter van de vorige dirigent, die heet Brechtje van Goudoeven, kan dat ook.
Ja, oh ja, ja.
Met dat koor dus, dat zijn we dit nu aan het doen. Het is gewoon projectmatig. Dus we hebben eigenlijk een week geleden de eerste repetities gehad. De repetitie. We hebben eigenlijk maar 3,5 repetitie, maar dat zijn wel lange repetities.
Ja, dus, wauw. Dat getuigt in elk geval van professionaliteit. Als je repetities
kunt... Het koor moet de noten van tevoren kennen.
Ja.
Dus dat scheelt al een hoop. En natuurlijk is het wel fine-tunen op de repetities. Ze moeten ook een aantal stukken uit het hoofd doen, niet alles. En er komt natuurlijk een spreker, acteur bij, die heet Albert Hoeks. Die gaat ook het koor enceneren. Dus het wordt niet echt een theater-toneelvoorstelling. Ja. Er is niet een enorm decor. Het is echt, daarom noemen we het theaterconcert. Gewoon een vertelling met muziek eronder. Maar het vraagt wel veel voor de zangers. Ook al het uit het hoofd zingen is al een heel ding voor heel veel zangers.
Hoe doe je dat dan met de akoestiek? Want je repeteert denk ik op een andere plek dan de uitvoering.
Klopt. We hebben gelukkig wel de dag van de uitvoering kunnen we daar een dag terecht. Maar voor hetzelfde geld hadden we daar maar 2 uur terecht gekund van tevoren. Dat is altijd spannend. Soms heb je wel akoestiek en soms heb je echt geen akoestiek. Soms heb je overakoestiek, wat ook niet fijn is. Nee, zeker niet met gesproken tekst.
Nee, precies.
Ik heb podium genieten. We gaan het zien. Dat is de 7e. Maar de dag daarna gaan we in een nieuwe Dammerkerk in Amsterdam-Noord. Geven we een regulier concert voor publiek wat een kaartje wil kopen. Zijn nagenoeg uitverkocht, maar er zijn nog enkele kaarten als je... Ja, het zou nog kunnen. Maar daar verwacht ik in ieder geval akoestiek. Podium genieten gaan we wel zien.
Mooi zeg. We gaan straks uitgebreid nog noemen waar het is en hoe je daar kan komen. Er waren nog 20 kaarten, hè?
Ja, ik vrees ongeveer. Nu nog 10. Ja.
Okay. Hey, we hadden het net, Cynthia, over de acute crisisketen. En dat het toch heel gevaarlijk lijkt. Soms kan lijken op wat Lucas heeft voorgelezen net. Want die acute crisisketen, dat klinkt alsof het een aaneenschakeling is van dingen die met elkaar samenwerken en dat je van het een naar het andere gaat. Klopt dat?
Nou ja, je moet het bijvoorbeeld zo zien dat op het moment dat iemand in crisis verkeert in de openbare ruimtes, kan gewoon op straat zijn of in zijn buurt of in zijn omgeving, en er wordt gebeld, dan is meestal de politie de eerste die ter plaatse is. En die heeft eigenlijk als belangrijkste prioriteit, en vroeger was het eigenlijk zorg en veiligheid.
Ja.
En dat is nu door overgevraagd capaciteit van de politie in de zorg omgezet naar echt eerste prioriteit is de veiligheid. En die gaat dan toch in dat opzicht de situatie veiligstellen. Vaak als de politie besluit van dit gaat echt niet goed, dan komt de ambulance erbij. Ambulancepersoneel neemt dan eigenlijk de taak over. En iemand wordt dan vaak horizontaal, eigenlijk altijd horizontaal vervoerd in de ambulance.
Altijd?
Op het moment dat er echt een zware crisis is, dus dat het niet meer te deescaleren valt, dan kom je eigenlijk in die situatie terecht. En dan op dat moment word je dan vaak naar de spoor gebracht. En dat is eigenlijk die observatieruimte, die spoedeisende observatieruimte.
Ja.
En dat zijn dus hele nare plekken. Waarvan instellingen en psychiaters en iedereen eigenlijk zegt, ja, dit is gewoon echt heel naar en mensen gaan hier niet goed op. En dat zou anders moeten. En eigenlijk willen we warme, rustige ruimtes waar mensen zich op hun gemak voelen, in de plaats eigenlijk van nog angstiger te worden. Alleen dat betekent ook dat er meer geld moet zijn voor ruimtes, voor personeel, enzovoort. En dat is er dan niet. Dus dit is dan eigenlijk nog een beetje de noodoplossing waar mensen dan terechtkomen. En ja, dat kan dus ook betekenen dat je
straps. Dwangbuizen.
Dus dat is dat zijn serieuze. Ja. En als je kijkt naar, we hebben vanuit cliëntenbelang 1,5 jaar geleden ook onderzoek gedaan. En dan zie je eigenlijk van mensen die in crisis verkeerden, als die geïnterviewd worden in kwalitatieve interviews, dat eigenlijk de politie er niet fantastisch afkomt. Omdat die echt meer vanuit de veiligheid zijn en ja, wat minder goed getraind en opgeleid zijn met hoe ze met onbegrepen gedrag om moeten gaan.
En herkennen misschien ook.
Herkennen en of spannend vinden. Je hebt ook gewoon politieagenten, dat zijn gewoon boevenvangers. Ja. En die hebben gewoon wat minder met dat zachte aspect. Of die hebben gewoon de opleiding en de tools niet in huis. Dus die vinden het dan misschien spannend en die gaan er dan extra serieus op in.
Maar is er in de opleiding van politieagenten geen plaats voor dit soort zaken?
Het was er vroeger wel en het is allemaal lekkerder uitgebudgeteerd. Het moest allemaal korter, de opleiding. Het moest allemaal sneller en goedkoper. Dus dat is echt iets wat Den Haag zou moeten aanpassen. Weer terug in de opleiding. Want wat je nu ziet, is dat politie op verschillende plekken in Amsterdam een opleiding krijgen, een cursus om dit te doen. Omdat dat bijvoorbeeld een plek is waar veel van dit soort incidenten gebeuren. Dus hier krijg je hier en daar plukken mensen die wel die opleiding krijgen. Maar heel veel mensen krijgen die opleiding niet. Dus dat zijn natuurlijk ook gewoon mensen die gewoon eigenlijk hartstikke jong zijn, de politieacademie doen en dan vervolgens op straat moeten. Ja. Dus die kan je ook niet kwalijk nemen dat ze niet weten hoe ze hiermee moeten omgaan.
Ik denk dat de framing ook heel erg uitmaakt. Ik hoorde vorige week op televisie serieus iemand zeggen dat omdat mensen tegenwoordig in beschermde woonvormen wonen in de wijken, dat er veel meer, zijn niet onbegrepen gedrag, verward gedrag.
Ja, mensen zijn bang gemaakt. Hè? De media heeft zo erg lopen koppelen met onbegrepen gedrag is gevaarlijk gedrag. Dat is een steekpartij. Ja. Iemand die gaat schieten.
Brandbrieven worden geschreven aan.
Ja, mensen worden zo van, oh ja, verward is onbegrepen is gevaarlijk. Terwijl natuurlijk 99% van die mensen helemaal niet gevaarlijk is.
Ja.
En vaker slachtoffer is van uitbuiting en mishandeling.
Ja. We naderen het einde van het interview. Ik wil nog heel graag even helder krijgen, waar is het concert te zien?
Het is 7 februari om 8 uur podium genieten. Maar dat is denk ik wel enigszins besloten.
Ja, we zitten nu inderdaad tegen de max aan van de mensen die kunnen komen. Dus daar zijn we heel dankbaar om. Dus dankbaar om de ruimte.
Ongeveer.
Ja, we hebben om erbij 80 mensen die daar kunnen zitten. Dus ik denk dat we nog een kleine 10 kaartjes over hebben. Maar die moeten zich echt aanmelden. Dus dat is dan moet je je aanmelden, want het is niet zomaar binnenlopen. Maar ik denk dat het een hele mooie avond is. Dus Stadsdeelkantoor Oost is het. Dus podium genieten.
Ah, oké. Okay.
En als je dat niet lukt, dan kan je nog de dag erna. Er zijn ook nog 10 kaartjes voor Nieuwerdammerkerk. Mail dan even naar centraalkamerkoor@gmail.com.
En lucaswiegerink.nl, daar kun je ook nog.
Ja, daar kan je mijn muziek horen en mijn agenda zien. Ja. De kaartjes voor het concert op die zondag, die kosten €12,50.
Dankjewel, Lucas Wiegerink en Cynthia Cornichoux.
Graag gedaan.
Wij gaan luisteren naar The Beatles, Only a Northern Song.
It doesn't really matter what chords I play.
Northern Song. Ook in Engeland heb je een noorden en alles wat ten zuiden van het noord ligt. Zo ook in Amsterdam. Een aantal organisaties, maatschappelijke organisaties en belangen... groepen in Amsterdam-Noord hebben een brandbrief geschreven aan de gemeente. Ze willen ze willen gewoon de regie terug hebben over Amsterdam-Noord. Ze zeggen, we zijn een gemeenschap en met de gemeenteraadsverkiezingen in zicht is nu het moment om de regie terug te pakken op het gebied van wonen, op het gebied van cultuur. Je ziet het elke dag in Noord, er wordt gebouwd en gebouwd. Maar voor wie? Zo vraagt men zich af. Terwijl de huren stijgen, blijven wij zitten met schimmelwoningen, geschrapte bussen, overvolle pont en ga zo maar door. Esmee Barrel, jij bent, jij zit in de kerngroep van de conglomeraat, eigenlijk organisaties achter deze brandbrief. Wat is er zo erg aan Noord, in Noord? Wat is er aan de hand?
Ja, de brandbrief is stadsbreed en wij als Red Amsterdam Noord hebben daar een bijdrage aan geleverd en zijn daar mede-eigenaar van. In Amsterdam Noord zijn er heel veel dingen aan de hand. Hè? In de bouwkorts die wij nu meemaken in het oplossen van bijvoorbeeld de wooncrisis,
ja.
Maken wij heel erg mee dat de ongelijkheid eigenlijk alleen maar groeit. Ja, Amsterdam Noord is volgens de geschiedenis een achtergesteld stadsdeel.
Ja, dat zit nog steeds diep bij de Noorderlingen. Hè? Dat gevoel dat alles wat ze kwijt willen in Amsterdam, dat gooien ze in Noorden neer.
Ja, dat is volgens de geschiedenis ook zo gebeurd. Ja, hè? Dat is heel interessant. Het pauperparadijs, zoals bijvoorbeeld de Jordanezen ook naar Noord werden gestuurd als ze zich niet goed wisten te gedragen.
Ja.
Maar goed, dat is een heel ander deel van de geschiedenis. Maar het laat wel wat zien van wat wij tot nu toe hebben meegemaakt. En omdat er is in de afgelopen decennia in het algemeen vrij weinig aandacht geweest voor ons stadsdeel. Waardoor ook er weinig gebouwd was. Ons stadsdeel is eigenlijk, of was, heel erg groen. En wij moesten voor onszelf er zijn, omdat er weinig voorzieningen onze kant op kwamen. Dus dat zorgde ook voor een heel groot gevoel van zuster, broederschap. Ja. Onder de verschillende tuindorpen die wij hebben. Maar omdat wij nu als een soort van... op een gegeven moment dachten ze van wauw. Maar kijk eens wat een ruimte daar is in dit stadsdeel. Wij moeten daar gaan bouwen. Laten we daar eventjes 40.000 woningen in.
Je zou zeggen, dat is een goed idee. Maar...
Ja, precies. Maar... en... want je kan zeggen, we hebben een wooncrisis. Maar je kan ook zeggen, we hebben eigenlijk een prijzencrisis.
Mm-hmm. Hè? Ja.
Want in principe hebben we niet per se een tekort aan woningen. We hebben een tekort aan betaalbaar wonen.
Ja, sociale huurwoningen vooral, hè?
Ja, en die worden verkocht. Die worden in grote getalen zijn die verkocht... Ja. Om weer de bouw van die nieuwe flatgebouwen te financieren. En op het moment dat jij... Wij hebben bij Red Amsterdam Noord hebben we eigenlijk de drie V's. Hè? Dat is verwaarlozing, verdringing en verdichting.
Ja, wat is verdichting?
Verdichting betekent dat je, ze zeggen nu, we moeten de woningen bijbouwen. Maar zoals we allemaal weten, Amsterdam zit al heel erg vol. Dus we moeten niet uitbreiden, nee, we moeten inbreiden.
Ja.
Dus binnen de bestaande ruimte die wij hebben, gaan wij nog meer woningen plaatsen.
En zo'n gigantisch hotel daar gebouwd wordt, je zou zeggen, daar zouden toch wel wat woningen in kunnen.
Het Maritiem Hotel, is een heel grote doorn in ons oog.
Ja, kun je er iets meer van vertellen? Waarom is dat?
Ja, nou, het is gebouwd rondom al die nieuwbouw bij het IJ. Het is hoeveel verdiepingen? 27 verdiepingen?
Zoiets.
27 verdiepingen hoog is het. En het was volgens mij het laatste hotel voordat de hotelstop inging.
Ah.
Alleen toen hij af was, toen zei de uitbater van het hotel van... nou, laat maar zitten. Ik wil het niet meer.
Ongelooflijk. En dan? Maar wat gebeurt daar dan mee? Dat blijft toch niet leeg?
Ja, nu gebeurt er dus niks. En dat komt omdat het is een hele grote investeerder. Een Duitse investeerder, die is de eigenaar van het pand. Die volgens mij zijn geld weer van de pensioenfondsen van de Duitse mensen vandaan haalt.
Ja.
En die zegt van, nou, maar het is nog heel kansrijk. De buurt is kansrijk. Wij zien nog heel veel potentie.
Zeker de buurtfunctiekaart of zo.
Nee, Nee, het wordt gewoon nog steeds een hotel. Hij ziet nog steeds heel veel kansen om daar gewoon een nieuwe uitbater te vinden voor zijn hotel.
Dus het gaat ook heel erg over inspraak hebben bij de indeling van de openbare ruimte. We hebben een klein fragmentje van AT5. Ga even naar luisteren.
Alle organisaties, de bewonersorganisaties die hier aan mee hebben gewerkt. We hebben allemaal goede voorbeelden, maar we hebben ook echt zo'n dik zwart boek van voorbeelden waarbij je denkt, oh nee.
Amsterdammers worden nog te vaak niet goed betrokken bij het maken van besluiten in de stad. Volgens de ondertekenaars van de brief komt het met regelmaat voor dat ze pas mogen meedenken als besluiten al genomen zijn.
Het is heel vaak zo dat er wordt aangekaart, dit is wat wij ervaren, dit is wat er nodig is. En dat de gemeente daar niet naar luistert, een andere kant op gaat. Tegen organisatie zegt, wij betalen, dus wij bepalen. Met andere woorden, hou je mond.
De manier waarop bewoners worden uitgenodigd om mee te praten.
Ja, dat was Cecilia Petit die je hoorde. Zij is ook een van de drijvende krachten achter deze brandbrief. Wat mij dan opvalt, want ik heb gehoord van die brandbrief via zelfs de nationale media. En daar wordt eigenlijk geen woord gerept over Noord. Het gaat echt over Amsterdam.
Ja, het gaat echt over Amsterdam, omdat kijk, in achtergestelde buurten maak je mee dat bewoners zich vaker organiseren. Ja. Dus in Amsterdam-Noord zijn wij heel erg sterk georganiseerd. Red Amsterdam-Noord is ontstaan vanwege dit probleem van die brandbrief. Omdat wij als bewoners systematisch werden achtergesteld.
Ja.
En niet werden meegenomen in wat er gebeurt over onze buurt.
Ja.
En die brandbrief is eigenlijk gewoon een statement van, hey, dit probleem is niet een individueel fenomeen. Ja. Dit probleem is breed gedragen en maken wij allemaal mee.
Ja, ja, ik heb gezien op de website, jullie worden inderdaad ondersteund door, ik geloof, 17 verschillende organisaties en platformen. En het gaat ook over cultuur. Ook een klein fragmentje van gisteren, Red Light Jazz Radio, Pablo Cantatore. Hij is een kunstenaar en die gaat een canta toren maken in Amsterdam-Noord. Het is een community art project en het gaat heel erg over juist over de doelgroep waar we het nu over hebben. Moet je even luisteren.
Amsterdam-Noord nu heel erg zien dat heel veel mensen weggeduwd worden uit het stadsdeel. Zelfs in Amsterdam-Noord. Dat ze nu zelfs zeggen,
Omdat het onbetaalbaar is?
Ja, dat zelfs de cafés die nu daar zitten een kopje koffie voor €6 afrekenen. En dat kunnen de meeste Noordelingen niet betalen.
En niet onze geliefde Kanta-Noordelingen, zeg maar.
Nee, dus dat is een probleem. Het verjupt daar ook. En we zijn nu veel bezig met opnames, ook om heel erg te laten zien, hey, wat is de relevantie en het nut van een kunstwerk te maken in Amsterdam-Noord. En hoe doe je dat dan? Want vaak wordt dan kunst neergezet in Amsterdam-Noord zonder de bewoners mee te nemen in het geheel. En wij willen juist, althans ik wil juist, samen met Mooie Nel, zo'n productiehuis, ja. Willen we juist die bewoners meenemen in dat hele traject, dat het een kunstwerk wordt van hen.
Pablo Cantatore, je hoorde ook Charlie Ronzijn op de achtergrond. Wat dit laat zien is dat je echt in de urban grain van Noord, de mensen die er echt elke dag mee te maken hebben, het ook niet makkelijk hebt om gewoon je eigen omgeving vorm te geven. Zeg maar op het allerkleinste niveau.
Nee, dat klopt inderdaad.
€6 voor een kopje koffie bijvoorbeeld.
Ja, nee, dat zijn een van de vele voorbeelden is dat waardoor Noord, je eigen Noord, waar jij bent opgegroeid, ontoegankelijk wordt voor jou en voor je kinderen. Wat je ziet op klein niveau ook is dat buurthuizen verdwijnen, hè, bijvoorbeeld. Ja. En buurthuizen hebben een enorm belangrijke functie in bepaalde buurten om kinderen van straat te houden. Om te zorgen voor de sociale cohesie. Alle voorbeelden van een buurthuis kan je zelf ook wel inbeelden. Alleen die staan ook enorm onder druk door de druk op de openbare ruimte.
Ja.
En dat is heel erg, omdat de openbare ruimte eigenlijk wordt opgeslokt door grotere ondernemers en grotere investeerders die helemaal niet omkijken naar de Noorderling die net diens buurthuis is verloren. Hè? Dus wat je nu ziet is dat bijvoorbeeld zo'n Charlie en een Pablo.
Ja.
Pablo en een Red Amsterdam Noord zich allemaal moeten gaan verenigen om te strijden voor datgene wat eigenlijk heel erg simpel zou moeten zijn.
En godzijdank, want ik denk dat de generatie mensen die de buurthuizen overeind houden en ook de activiteiten in de buurt organiseren, die laag is een beetje aan het uitsterven. En als je dan Noord volplempt met juppen of met mensen met een hoger inkomen, die hebben eigenlijk helemaal niet zo belang bij om die dingen te organiseren. Die zijn er eigenlijk niet zo mee bezig. Dus best wrang.
Ja, dat is zeker heel erg wrang. Dat is, dan voor wie faciliteer je, hè? Mm-hmm. En eigenlijk wordt de hele buurt en heel Noord bijna gefaciliteerd naar hen die het al goed hebben. Ja. En hen die het al goed hebben, vinden ook niet verbinding met hen die wel hulp kunnen gebruiken. Of die wel behoefte hebben aan die saamhorigheid. Of die saamhorigheid al hebben, maar er geen plek voor krijgen.
En hoe kijkt de gemeente hier naar? Zijn zij een beetje bang dat alles met de grond gelijk moet worden gemaakt en opnieuw moet worden opgebouwd?
Nou, wij hebben natuurlijk bij Red Amsterdam Noord hebben wij al keihard aan de bel getrokken. Hè? Toen is het college ook op bezoek geweest in ons stadsdeel. En toen is in co-creatie bijvoorbeeld Aanpak Noord opgezet. En dat gaat heel erg over dat ongelijk investeren om om die ongelijkheid een beetje meer recht te krijgen.
Ja, want dat gaat over 25 jaar in de toekomst, hè, Aanpak Noord.
Dus dat is gewoon over meerdere decennia voorbij politieke belangen. En dat is waar we eigenlijk in alle lagen van bestuur naartoe willen. Van voorbij je politieke belangen, een goed leven voor iedereen.
Maar ja, er komen verkiezingen aan, hè, over politieke belangen gesproken.
Ja. Ja, en maar goed, wat we nu heel erg zien bij bijvoorbeeld Aanpak Noord is, wij hebben ook een team ambtenaren die heel erg hard hun best doen om daarvoor te strijden, hè, voor onze belangen. Alleen zij stoten tegen precies dezelfde problemen op als wij als actieve bewoners doen. Het wordt niet integraal opgenomen, er wordt niet van geleerd. Ja. Het staat haaks op grotere plannen die er al zijn in de openbare ruimte. Waardoor die echt cruciale dingen, zoals het vormgeven van je eigen buurt, of het hebben van het recht om je buurthuis te beginnen of je activiteiten goed te doen. Niet meestal is het antwoord als eerste is eigenlijk nee. Omdat er al plannen zijn die niet voor ons zijn, zeg maar. Dus het komt niet goed genoeg van de grond.
Nu, de geluiden die jullie ook horen is dat mensen best achter de brandbrief staan, de inhoud ervan, maar bang zijn voor de subsidierelatie met de gemeente. Ja. Maar er zitten achter de brandbrief mensen als Cecilia bijvoorbeeld, mensen met een grote maatschappelijke impact, die met elkaar ook allianties vormen voor in de sociale basis. Je zou zeggen dat dat toch een aanzienlijke machtspartij is. Omdat die een vuist kunnen maken.
Nou ja, zeker. Dat vind ik heel mooi dat je dat zegt, Erkin. Want dat erkennen wij ook. Het belang van bijvoorbeeld die sociale basis is dat de sociale basis moet er zijn voor de Amsterdammers. Ja. Iedereen die hemelt de sociale basis heel erg op. Als ik van dit is echt iets goeds. Het is voor de mensen. Alleen wie heeft die macht in handen gekregen? Dat zijn hele grote belangenorganisaties.
Ja, jij zit ook in Kracht van Moken bijvoorbeeld. Dat is een mokerslag, gewoon wat zij kunnen, jullie kunnen.
Ja, zeker weten. Ja, dat is frictie creëren. Hè?
Ja, toch voelt dat fijn. Ik bedoel, activisme is altijd goed. Maar je kunt echt met niet alleen met spandoeken, maar ook met reus de straat op gaan of een pand bezetten. Maar wat jullie doen, die vorm van activisme, daar straalt positiviteit uit.
Ja, wat mooi om te horen. Want het komt wel af en toe van een beetje een verzuurd plekje in ons hart. Om heel eerlijk te zijn.
Ja, maar zo komt het niet over.
Nee, kijk, want wij voelen ook heel erg dat belang van we moeten wel naar die stip op de horizon toewerken. We zien dat het kan aan de hand van verschillende voorbeelden die we al hebben. Alleen we moeten dat nu duidelijker verankerd krijgen binnen onze systemen en binnen onze samenwerking. Ja? Zowel bij maatschappelijke organisaties als met de gemeente.
En stel dat kan, de gemeente zegt oké, wij luisteren naar jullie. Hoe ga je dat implementeren? Is er een laag in Amsterdam-Noord die dat kan vasthouden en die daar ook plannen kunnen uitvoeren?
Ik denk dat ook binnen de gemeente mensen en verschillende lagen elkaar beter verantwoordelijk moeten houden. Hè? Want goed samenwerken gaat ook om elkaar ter verantwoording roepen. De gemeente, ambtenaren, die leggen een eed af dat ze er voor de burgers zijn.
Ja.
Dat is hun werk. Onder die eed moeten zij zich voortbewegen. Alleen in de afgelopen jaren, we weten dat heel veel ambtenaren hun best doen. Hè? Ook verschillende mensen in het college. Maar hou elkaar nou ook verantwoordelijk. Want dat doe je ook om een goede samenwerking voor te kunnen zetten.
Wat zijn de gereedschappen als Noord begroot bijvoorbeeld? Welke functie of welke rol hebben die in het vormgeven van Noord?
Wie? Welke?
Noord begroot, Zuid begroot, West begroot. Ik ken je niet. Het komt erop neer dat je kunt kiezen, kunt stemmen op plannen. Mensen kunnen plannen indienen. Dat is net iets anders. Maar ook dat. Dat is een van die tools inderdaad. Nee, maar welke invloed hebben die? Welke impact? Heb je daar wat aan? Zo moet ik het eigenlijk vragen.
Wat je daar vaak daarmee ziet, is dat alsnog de stem van de luidste geldt. Daarin worden de mensen die niet de weg weten naar die subsidieregelingen toe,
ja,
die worden niet meegenomen daarin. De mensen die de weg weten naar die subsidieregelingen, dat zijn dezelfde mensen die waarschijnlijk niet die hulp nodig hebben. Dat zijn niet de mensen die hun buurthuis verliezen, zeg maar. Dus het zijn vaak toch nog steeds dezelfde groep mensen die bij dat potje weten te komen.
Okay.
Dus dat gaat die ongelijkheid niet uit de weg, helaas.
Hebben jullie ook wel eens last van het imago van Noord? Ik kom uit Amsterdam, ik weet vroeger nog, Noord, oké. Daar wil ik echt die pont over. Maar inmiddels weet ik ook gewoon dat eigenlijk best een heel populair stadsdeel is geworden. Er wordt echt heel positief over gesproken. Ik heb ook allemaal vrienden die eigenlijk gewoon naar Noord willen. Maar dat heeft natuurlijk ook wel echt nadelen voor de oorspronkelijke bewoners. Maar hoe kijk jij er tegenaan?
Nou, ik ga eventjes Massie Houtak hier quoten. Jij hebt ons niet ontdekt. Wij waren hier altijd al. Ja. En dat vind ik gewoon een hele sprekende uitspraak ook in dit geval. Want Noord was er altijd al. Wij hadden altijd al onze eigen structuren. En wij hadden altijd al onze eigen plekken om naartoe te gaan. Dat andere mensen nu ineens ontdekken dat gentrificatie ook in Noord speelt.
Ja.
En dat mensen daarom daar willen wonen. Dat spreekt als een deel van het probleem, zou ik eigenlijk zeggen.
Ja, dat lijkt mij ook.
Ja.
Heb je natuurlijk ook in de pijp, hè?
Was de pijp ook gewoon helemaal, echt best wel een ruige buurt. Zo in de jaren 80, begin jaren 90. Dat is nu ook helemaal verjupt en alleen maar expats. Dus het breidt zich gewoon uit. Dat zie je in West, je ziet het in Oost, je ziet steeds meer van die wijken die vroeger heel veel sociale woningen, elke sociale woning wordt weer geflipt en verkocht en wordt een privé huurwoning of een dure koopwoning. Die inktvlek die is zich nu aan het verspreiden in Noord. Het is gewoon hetzelfde fenomeen.
Het is een formule. Ja. Het is een formule en daarom word ik ook altijd een beetje allergisch als mensen bijvoorbeeld zeggen van hey, maar verandering is toch goed?
Ja, dat hoort toch bij de stad?
Het hoort er toch bij?
Ja, ja,
dan denk ik van nee, dit zijn hele bewuste processen.
Ja.
En
ja,
ook daarom hele bewuste uitsluitingsprocessen. Hè?
Ja.
Daar moeten we scherp op blijven.
Ja, want bij achterstelling en we moeten het zelf doen, daar horen ook patronen van wederkerigheid bij. Maar die zijn een beetje aan het verdwijnen, denk ik. Omdat de noodzaak eigenlijk minder is om met wederkerigheid je hoofd boven aan water te houden. Tenminste, wanneer in een zich gentrificerende buurt, zo moet ik zeggen. Omdat er nieuwe vormen van bewoning zijn, andere inkomensgroepen die komen wonen. Zie je dat ook zo?
Ja, die wederkerigheid die mist totaal eigenlijk. Wat je ziet, ik heb wel eens een vrouw bij ons op bezoek gehad bij Red Amsterdam Noord. Die was boos. Zij zei dat ik een bakfiets heb, betekent niet per se dat ik niet hard mijn best doe hier. En ik denk van nou, dat jij je persoonlijk aangevallen voelt.
Die zich vervolgens in het bureau weggaat. Ja.
Maar die wederkerigheid die mist. En dat zouden we wel graag willen dat ook nieuwe Noorderlingen meer hun hand uitreiken.
Dat is een hele mooie afsluiter. Mag ik jullie danken, lieve gasten. Lucas Wiegerink, Cynthia Koenensjoel en Esmee Barel en techniek Michiel. En Beb, heel veel dank. Reacties aan redactie@radiosignaal.nl. Tot volgende week.
Jaar in, jaar uit blijft u luisteren naar Radio Signaal op Radio Salto.